Laten we bidden. Ja, Heer onze God, onze hoop en onze verwachting is van U. En we hebben het nodig, Heer, dat U komt met uw Heilige Geest en dat U uzelf aan ons openbaart. O Heilige Geest, dat U komt en dat U onze harten verlicht. Dat U de Heere Jezus heel groot wilt maken in onze harten. Dat we in diepe aanbidding mogen zijn om wie U bent. Onze hoop is op U. We vertrouwen op U. Wilt U komen, Heer, en onder ons werken als we uw woord openen en het overdenken. In Jezus' naam. Amen. Een aantal weken geleden hebben we al aangegeven dat we een doopstudie organiseren. Daar gaan we de komende week mee beginnen met die doopstudie. En als we mensen dopen, dan dopen we mensen in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Dat is wat de Heer Jezus zelf in de laatste vers van Matthäus 28 ook tegen ons zegt. Doop ze in de naam van de Vader en in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Ik heb iemand wel eens horen zeggen dat mensen in de Grieks en Russisch-Orthodoxe kerk heel veel aandacht leggen op God de Vader. En dat mensen in de protestantse kerken heel veel aandacht leggen op God de Zoon. En dat mensen in de Pinksterkerken heel veel aandacht leggen op de Heilige Geest. En daar zit misschien wel een kern van waarheid in. En we zijn in ieder geval geneigd om niet zoveel zelf over de Heilige Geest na te denken, om daar niet zoveel over te praten. Maar de Bijbel praat heel veel over de Heilige Geest. En op deze Pinksterzondag, 2000 jaar geleden, stortte God de Heilige Geest uit over zijn gemeente. En de profeet Joël, die had daar 400 tot 500 jaar voor Christus al over geprofeteerd dat dat zou gebeuren. En in Handelingen 1 en 2 lezen we daar ook over, dat Petrus zegt, de profeet Joël, die heeft dit gezegd, dat dit zal gebeuren. 500 jaar geleden vertelde hij dat en dit is de vervulling daarvan. En ik vond het dan ook mooi om juist vandaag ook daarbij stil te staan, wat er gebeurde op Pinksteren 2000 jaar geleden. En we zullen samen stilstaan bij het doel en het werk van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest werkt zelf. Hij is een persoon. Hij is een persoon. Hij heeft een eigen verstand. Hij heeft een eigen gevoel. En hij heeft een eigen wil. De Heilige Geest kan ons bijvoorbeeld onderwijzen en ons aan dingen herinneren. We zien in Johannes 14, vers 26, dat vers waar we ook vandaag over zongen, waar Jezus zegt, maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en in herinnering brengen. Alles wat ik u gezegd heb. Alleen een persoon kan iemand onderwijzen. Alleen een persoon kan iemand dingen in herinnering brengen. Een ding kan dat niet. Een persoon kan dat wel. Maar de Heilige Geest is niet alleen een persoon. Hij is ook goddelijk. Hij is goddelijk. Hij weet alles meteen. En niets is een verrassing voor de Heilige Geest. Een van de meest duidelijke Bijbelversen waarin we zien dat de Heilige Geest God is, staat ook in Handelingen. Als we zien dat de gemeente groeit, dan komen er in Handelingen 5 opeens nieuwe mensen de gemeente binnen. En die mensen, dat is een echtpaar. En dat echtpaar, dat heet Ananias en Safira. En er zijn heel veel mensen die geld bij elkaar brengen, die huizen die ze extra hebben verkopen, die landgoed, dus akkers en zaken die ze extra hebben verkopen. En ze brengen dat geld, brengen ze naar de discipelen. En op dat moment, als ze dat brengen, dan zeggen Ananias en Safira, dit is alles wat waarvoor we het verkocht hebben. En dit bedrag, dat leggen we aan jullie voeten neer. We willen dat dat gebruikt wordt om de armen ook onder andere te steunen. En Petrus die zegt dan tegen hen, is dit alles? Is dit alles? En Ananias die zegt dan, ja, dit is alles. Maar dit is niet alles wat ze brengen. Ananias en Safira die houden een stuk achter. En dan lezen we in Handelingen 5, vers 3 en 4 het volgende. En Petrus zei, Ananias, Waarom heeft de Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u? En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. In het eerste vers, in vers 3, zien we dat Petrus zegt, je liegt tegen de Heilige Geest. En in het tweede vers, in vers 4, zien we dat Petrus zegt, je liegt tegen God. Petrus zet God en de Heilige Geest daar op dezelfde plek. De Heilige Geest is goddelijk. En dit is één vers waarin we het zien, maar de Bijbel is er vol van. Waarin we zien dat de Heilige Geest goddelijk is. Want waarom zou de Heer Jezus ons de opdracht geven om te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest? En dit is waarom het christendom dus al vanaf het begin proclameert dat God drie in één is. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En in het evangelie, in de Bijbel, lezen we dat God het gepland heeft hoe mensen gered zouden worden. De Vader heeft het gepland. De Zoon kwam en hij heeft gekocht. En de Heilige Geest kwam en de Heilige Geest heeft geroepen. De Vader heeft gepland, de Zoon heeft gekocht en de Heilige Geest heeft geroepen. Daarin zien we de taken van de drie personen in de drie-eenheid. Nou, nu we dit fundament hebben gelegd, kunnen we naar de tekst van vandaag gaan. En ik ga behoorlijk met jullie kijken naar een aantal stukken in de Korinthebrieven en ook in Handelingen, zoals ik dat ook al in de e-mail heb aangegeven. Nou, we hebben al een tijd stilgestaan bij de eerste hoofdstukken van Korinthe, maar dat is al een tijdje terug. Dat is al bijna een jaar geleden, denk ik, dat ik de laatste keer over de Korinthebrief sprak. Maar we leerden over de Korinthebrief dat de gemeente in Korinthe, het was een gemeente in een bruisende stad. Het was echt een hele grote bloeiende stad, een metropool, een handelsstad was het. En de gemeente, daaraan was ook aan af te lezen dat die in zo'n stad was. Want de gemeente in Korinthe, daarvan zagen we dat ze waarde hechten aan mensen die goed konden spreken. Mensen die mooie woorden gebruikten. En de focus van de gemeenteleden was niet zozeer op de wijsheid van God, maar meer op de wijsheid van mensen. En dat zien we Paulus ook heel duidelijk in die eerste twee hoofdstukken uiteenzetten. Daar hebben we toen ook bij stilgestaan. Paulus die adresseert dat in 1 Korinthe. Maar Paulus die zet hier in hoofdstuk 2, in 1 Korinthe 2, wat we zo gaan lezen, de menselijke en de goddelijke wijsheid tegenover elkaar. En hij zegt daar tegen de gemeente, eik jezelf op de bron van goddelijke wijsheid, niet op de bron van menselijke wijsheid. Want, zegt hij, de Heilige Geest openbaart de dingen van God. En daar gaan we lezen vanaf 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 6 tot en met 12. En daarin staat het volgende. En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld. En ook niet van de leiders van deze wereld, die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis, als een geheim. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft voor onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Here der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Dan op basis van deze tekst wil ik bij drie dingen stilstaan met jullie. Het eerste punt waar we over na zullen denken is het doel waarmee de geest onze harten verlicht. Want we zien dat Paulus daar spreekt over het verlichten, over het openbaren van de Heilige Geest, dat hij openbaring werkt in onze harten. Met welk doel doet hij dat? En daarna gaan we kijken naar hetgeen waarmee hij onze harten verlicht. Dus wat, waarmee worden onze harten dan verlicht? En de derde en de laatste stap die we nemen is de manier of de wijze waarop de Heilige Geest onze harten verlicht. Dat zijn de drie stappen. Laten we die eerste stap maken. En we lazen net in 1 Korinthe 2, vers 7, het volgende. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis, een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. En we zien dat de Heilige Geest ons onze harten verlicht met een geheim, met iets dat verborgen is. Dat is hoe hij het zegt. Een verborgen wijsheid. En we zien ook in dit vers meteen dat Paulus het doel noemt. Het doel daarvan is onze heerlijkheid. En voordat de tijd begon, staat hier in dat vers, voordat de eeuwen begonnen, had God dit plan al opgevat. Wordt hier in dit ene vers al omschreven. Voordat de tijd begon, zei hij, dit is wat ik ga doen. Ik wil mensen voorbestemmen tot heerlijkheid. En ik ga dat doen door het werk van de Heilige Geest in hen. Maar wat betekent dat dan, voorbestemmen tot heerlijkheid? En het woord dat de Bijbel gebruikt voor heerlijkheid betekent zoiets als iemand zwaar maken of gewichtig maken of imponerend maken. Als we in het Oude Testament daarover lezen, dan zien we dat Jacob zijn heerlijkheid omschreven wordt naar al het vee dat hij heeft, al zijn bezittingen. Dus Jacob wordt omschreven, de heerlijkheid van Jacob wordt omschreven als, kijk eens wat een heerlijkheid hij heeft zoveel vee. En als we kijken naar het leven van Jozef, dan wordt zijn heerlijkheid omschreven als, kijk eens, hij is de onderkoning van Egypte. Hij regeert als het ware over een heel land. Maar wat is onze heerlijkheid dan? Want wij zijn geen superrijke veeboeren of minister-president van een bepaald land. Wat bedoelt Paulus daarmee? Wat bedoelt de Bijbel hiermee? Wat wil de Heilige Geest ons hierdoor zeggen? Wat is die heerlijkheid die in de toekomst ligt? De heerlijkheid waar de Bijbel hierover spreekt is een toekomstige heerlijkheid. Een toekomstige heerlijkheid. En die heerlijkheid die is nu al zeker en daar mogen we ons nu aan vasthouden. Maar deze heerlijkheid die is nog niet vervuld. We hebben deze nog niet. Die mogen we nog in ontvangst nemen, zegt de Bijbel. In 2 Korinthe, hoofdstuk 3, vers 18, daar staat het volgende. Wij allen nu die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen. We aanschouwen de heerlijkheid van Jezus als in een spiegel. We kunnen hem nog niet met onze ogen zien. Maar er komt een moment waarop dat wel zo zal zijn. De Heere als in een spiegel aanschouwen en worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot de heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt. Dus wat de Bijbel hier zegt is, er komt een moment waarop we sterven, of Jezus komt al terug voordat we gestorven zijn, om alle gelovigen te halen, en dan worden we van gedaante veranderd. En dan zullen we die heerlijkheid in ontvangst mogen nemen. Dan zijn we niet meer voorbestemd tot die heerlijkheid, maar dan mogen we in die heerlijkheid delen, samen. Mogen we daarin delen, in die heerlijkheid van Jezus. Dan mogen we bij hem zijn. Dat is het doel. Dat er een moment komt dat we straks bij hem zullen zijn. En dan zegt hij, kom bij mij, je mag mij aanschouwen van aangezicht tot aangezicht, niet meer via een spiegel. Je mag bij mij zijn. En je mag in mijn heerlijkheid delen. We worden veranderd naar het beeld van Jezus. En de Heilige Geest, zien we hier, is het die dat doet. Hij bewerkt het. En aan het eind van de Bijbel zien we daar een glimp van. Als we kijken naar Openbaring. In Openbaring 21, in het ene laatste hoofdstuk. In Openbaring 21, daar schrijft de Bijbel het volgende. Hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg. En liet mij de grote stad zien. Het heilige Jeruzalem. Dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. En zij had de heerlijkheid van God. En haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen. Als een kristalheldere steen, jaspis. En zij zullen de heerlijkheid van de Heere van de naties daarin brengen. Het is zo wonderlijk om te lezen dat dit gaat gebeuren. Dat er een stad is waarin de heerlijkheid van God is en de heerlijkheid van de natie die wordt erin gebracht. En de heerlijkheid van de natie, Dat zijn de mensen die Jezus zelf gekocht en betaald heeft met zijn bloed. En die worden ingebracht in die stad. En dan zullen we voor altijd en voor eeuwig bij hem zijn. En dat is het doel waartoe de Heilige Geest werkt. Hij zegt, ik kom naar jou toe. Ik kom inwoning in jou nemen. Ik kom iets aan jou openbaren. En we gaan zo zien wat. En hij zegt, en het doel daarmee is dat jij zo meteen voor eeuwig bij Jezus Christus mag zijn. Dat je niet naar hem kijkt als in een spiegel, maar dat hij bij je is. Dat je van aangezicht tot aangezicht naar hem mag kijken en bij hem mag zijn. En dat is het doel waarmee de Heilige Geest in jou en in mijn hart werkt, heeft gewerkt en wil werken. Het is wonderlijk om te zien dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren. Dat Jezus, degene die alles op hemel en aarde bezit, die een heerlijkheid heeft die niet te vergelijken is met Jacob, de grote veeboer. Die niet te vergelijken is met Jozef, de minister-president van Egypte, de onderkoning. Hij die hemel en aarde gemaakt heeft, staat er in Colossense. Hij die alles in zijn hand houdt, hij die over alles regeert. Bij die mogen we zijn. Daar is de Heilige Geest naartoe aan het werken in ons. En willen we dit niet allemaal ervaren? Willen we niet allemaal iets van deze belofte proeven? Evangelie is nieuw voor ons. We zeggen, hey, wat? Als we hier zitten en we kennen Jezus nog niet. En het evangelie is nieuw voor ons. Of we hebben wel eens wat gehoord, maar het is vooral kennis in ons hoofd die we hebben gekregen. En we denken, wat houdt dit precies in? Wat zou dit zijn? Mag het ook hartskennis zijn voor mij vandaag als ik dit hoor? Nou, dan wil ik daar met jullie over nadenken. En dan wil ik kijken naar wat dat dan is, wat de Heilige Geest aan ons wil openbaren. Maar het is niet alleen voor hen die Jezus nog niet kennen, want de Heilige Geest wil, en dat zullen we zo meteen ook zien, steeds meer Jezus aan ons openbaren. Hij wil dat voortdurend doen, zodat Jezus steeds kostbaarder wordt voor ons. En het zijn voortreffelijke dingen die God voor ons in petto heeft. Voor iedereen wiens hart de Heilige Geest wil verlichten. Maar waarmee? Waarmee wil de Heilige Geest onze harten verlichten? Als we kijken naar het leven van Jezus, dan zien we dat hij regelmatig vertelt over zijn sterven. Hij wist al heel vroeg dat hij zou sterven. Hij vertelt daarover. En in Johannes 16 vertelt hij dat ook aan zijn discipelen. En in Johannes 16, daar zegt hij het volgende. Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. Als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dus de komst van de Heilige Geest gaat ermee gepaard dat hij de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij doet dat eigenlijk als het ware al bij ieder mens. En een manier waarop we dat zien in de wereld om ons heen is als we kijken naar de hele filmindustrie. Daar zie je dat er vaak films gemaakt worden over eindtijd, over rampenscenario's. En voor de mensen die die films mooi vinden, als je kijkt naar die films, dan zie je heel vaak dat mensen het zijn die met een oplossing komen. Om de wereld te behoeden voor wat er komen gaat. Voor grote rampen. Dat het mensen zijn die uiteindelijk uitspreken van, ja, wij kunnen het beter doen en we zullen het vanaf nu beter doen. En zo eindigen die films ook vaak, hè, met een happy end. Want films moeten natuurlijk met een happy end eindigen. Maar je ziet eigenlijk al in die films dat de mensheid weet dat er iets schort aan ons. Je ziet eigenlijk al in de films, in die uitingen van, er is iets wat we verkeerd doen. We gaan verkeerd met onze naasten om. We gaan verkeerd met de wereld om ons heen om. En we denken dat we het zelf kunnen oplossen. We denken dat we zelf een oplossing hebben. Want de Heilige Geest die overtuigt de wereld van zonde. En dit is de reactie van veel mensen daarop. Dat is het eerste werk wat de Heilige Geest doet. Hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar Godzijdank stopt de Heilige Geest daar niet. Hij gaat verder dan dat. Hij gaat verder dan dat. Hij gaat een verlichtend werk in de harten van mensen doen. En in de tekst van vandaag lazen we dat ook al. In 1 Korinthe 2, vers 8 tot en met 12. Daar zien we het volgende. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers als zij die gekend hadden, zouden zij de Here der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. En dan een sprongetje naar vers 12. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Kijk even naar het woord gekruisigd in vers 8. En genadig in vers 12. Onthoud die twee woorden even. De stap die de Heilige Geest maakt bij iedereen die hij voortbestemt tot heerlijkheid, is dat hij laat zien dat de mensheid de Here der Heerlijkheid gekruisigd heeft. Hier zien we dat Paulus zegt, er zijn zoveel mensen die het niet zien. Er zijn zoveel mensen die het niet zien, maar er zijn ook mensen aan wie de Heilige Geest het geopenbaard heeft. Dat mensen zeggen, ja werkelijk, hij is gekruisigd. En we zien daarin het dieptepunt van de menselijke zonde. Jezus Christus, de Zoon van God, die naar de aarde gekomen is. En die zegt, ik ga deze weg wandelen. Ik wil de schuld van de uitverkorene op mij dragen. Ik neem die mee naar het kruis. En ik betaal voor iedere zonde. Voor iedere zonde betaal ik aan het kruis. En de Heilige Geest wil dat openbaren aan mensen. Dat is waarmee hij harten wil verlichten. En dan zou je denken, maar wat is dat heftig? Wat is dat een heftige boodschap? Is dat nodig? Is dat nodig? En de Bijbel zegt, ja, dit is nodig. Dat deze schuld betaald wordt. En God zelf zegt, ik doe het. Mens, jij hoeft niet te werken. Jij hoeft niks te doen. Maar je mag rusten in het werk van Jezus Christus aan het kruis op Golgotha. Waarom moest Jezus, door wie alles leeft en alles bestaat, waarom moest hij gekruisigd worden? We zien dat Petrus en alle andere discipelen vanaf het begin in Handelingen al overduidelijk daarover waren. Als we in Handelingen 5 kijken, het is net na de uitstorting van de Heilige Geest. En dan spreekt Petrus, die staat dan met een aantal andere discipelen en zij verdedigen zich voor de Joodse raad. Voor de raad van Joodse geestelijke leiders. Ze zijn overduidelijk over waarom ze Jezus volgen. Ze zeggen, men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt. Die u omgebracht hebt door hem aan een kruishout te hangen. Deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker. Om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. Is dat niet geweldig? Dat we hier zien dat Petrus zegt, maar God heeft de Heilige Geest gegeven en die openbaart aan ons. Heeft aan ons geopenbaard en wil aan ieder openbaren. Dat Jezus Christus gekruisigd is voor zonde en is opgestaan uit de dood. En God is een werk begonnen in Israël. Maar vanaf het begin van de Bijbel zien we dat God al veel verder wil dan Israël. En dat zien we ook verder ontwikkelen als we kijken door Handelingen. En God zegt, de verlossing begint eerst bij de Joden. Maar ik ga de hele wereld rond. En ik red niet alleen velen uit Israël, maar velen uit allere volkeren en talen en natieën. Zoals we het aan het eind van de Bijbel lezen. God reikt uit naar de wereld om zich heen en zegt, ik ga jouw hart verlichten. Met het verlossingswerk van mijn Zoon Jezus Christus. Ik wil het aan jou openbaren. En Jezus kruisiging is een oproep naar ieder mens. Naar ieder mens om zich te bekeren. En Jezus alleen is onze zaligmaker. Er is geen andere weg, zegt de Bijbel. Degene die redding biedt, is Jezus. Degene die wil delen in zijn heerlijkheid met ons, is Jezus. Degene die ons bij hem roept en ons straks voor eeuwig bij hem wil houden, is Jezus. En God biedt verlossing aan van al de straf. De verlossing heeft een naam. En die naam is Jezus. Jezus is degene waarmee de Heilige Geest harten wil verlichten. Wat Jezus aan het kruis gedaan heeft. Dat iedere zonde van iedere gelovige vergeven is. Dat is licht voor het hart. Dat is goed nieuws. En dat is het evangelie. Dat is waar het om gaat. Dat is het voornaamste, het belangrijkste werk wat de Heilige Geest wil doen. Daar draait het om. Het werk van de Heilige Geest. Maar op welke manier doet hij dat dan? En op welke wijze waarop verlicht hij dat? Hoe weet je nou, als je hier zit en het is de eerste keer dat je het evangelie hoort. Of je hoort het misschien meerdere keren. Of je zegt, ik wil het beter begrijpen. En Heere God, ik wil dat u zich meer aan mij openbaart. Ik wil meer van uw licht in mij. Ik wil meer van uw Heilige Geest in mij. Hoe weet je nu dat je hart echt verlicht is met dit nieuws? En dat er niet eeuwig oordeel, maar eeuwig leven te wachten staat? We lazen in de tekst van vanochtend al in 1 Korinthe 2, vers 9 en 10. Maar het is zoals geschreven staat. Want geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. En in geen mensenhart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard. Door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen. Zelfs de diepte van God. Ook hierin zien we dat de geest God is. Want wie alleen kan de diepte van God onderzoeken dan de geest zelf? Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. De Heilige Geest openbaart deze dingen aan ons. Wil deze dingen aan ons openbaren. We hadden het er gisteravond met de jeugd ook over. Er kwam een vraag over. Want hoe gebeurt dat dan? Het gebeurt niet met onze intelligentie. Want er zijn zoveel van ons die de Bijbel pakken en die hem lezen. Of zoveel mensen op aarde die de Bijbel pakken en die hem lezen. En die hem analyseren. En die wel dingen lezen met hun hoofd, maar het raakt het hart niet. En wanneer de Heilige Geest komt, dan raakt hij niet je hoofd, maar dan raakt hij je hart. Dan komt hij in je binnenste en dan laat hij iets aan ons zien van onze verloren staat. En de ongelofelijke genade die we mogen ontvangen in zijn Zoon Jezus Christus. En ik hoop dat niemand hier naar buiten gaat en zegt, ik snapte de preek en het daarbij laat. Ik hoop dat iedereen die hier zit vandaag naar huis gaat en zegt, o Heere, ik ken u nog niet. Als dat zo zou zijn. Maar ik wil me naar u uitstrekken. Openbaar u zelf aan mij. Deze liefde wil ik bevatten. En dat voor ieder die Jezus al kent, dat hij zegt, o Heer Jezus, wat bent u kostbaar. Een eeuwig oordeel lag er op mij. Maar u geeft een eeuwige heerlijkheid samen bij u. Dicht bij u. Van aangezicht tot aangezicht. Laat het niet alleen je hoofd raken, maar ook je hart. En strek je naar de Heilige Geest uit, ook vandaag. We zien dat dat ook gebeurt in handelingen. Als we kijken naar handelingen 1, ik had in de e-mail ook gevraagd, wilt u alsjeblieft handelingen 1 en handelingen 2 lezen als voorbereiding. En we zien in handelingen 1 en 2, dat de discipelen biddend bij elkaar zijn. Jezus zegt, vraag om de trooster. Vraag om de Heilige Geest. En de discipelen zitten bij elkaar en ze bidden. En ze bidden dag na dag. En dan na een aantal dagen, dan komt de Heilige Geest. En dan zien we dat het hele volk wat in Jeruzalem is, naar de discipelen toekomt. En dan zeggen ze, wat is hier aan de hand? En Petrus begint dan te preken. En hij vertelt over de profetie van Joël, van de profeet. En hij zegt, dit is wat de profeet Joël 500 jaar geleden verteld heeft. Broeders en zusters, kijk in de Bijbel, het staat er. En wat er dan gebeurd is, dan zien we dat de Heilige Geest gaat werken in de harten van de mensen die aan het luisteren zijn. En dat lezen we in Handelingen 2, vers 37. En daar staat het volgende. En toen de mensen dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? Dat is het werk van de Heilige Geest. Ik zie dat ik tekort schiet naar God. Het eerste werk. Hij overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dan deelt Petrus het evangelie en zegt hij, maar bekeer je tot Jezus en laat je dopen, want er is vergeving. Er is vergeving en je mag bij hem zijn. En straks komt er zelfs een moment dat je voor eeuwigheid bij hem mag zijn. Wees gehoorzaam aan hem. Wees gehoorzaam aan zijn hele woord. Daar had het gisteren ook met de jeugd over. Dat ze soms worstelen omdat ze mensen om zich heen zien. In christelijk Nederland die niet het hele woord gehoorzamen. Die zeggen 90% is genoeg. Maar Jezus die roept ons op. Volg mij. We lazen het net ook al. Zij die hem gehoorzamen, ontvangen de geest. En steeds meer ook van de geest. Bekeer je, zegt Petrus. En dan zien we ook in die laatste verse van Handelingen hoofdstuk 2, dat er vrede is en diepe vreugde. Dus met de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel, komt ook de openbaring van Jezus Christus en is er diepe vrede en diepe vreugde. En delen broeders en zusters met elkaar in blijdschap. Het is dus niet hoofdkennis wat je opdoet. Als het alleen hoofdkennis is, dan heeft de Heilige Geest niet gewerkt. Het is hartskennis ten diepste. Het is alles veranderend. De Heilige Geest die laat ons zien. Hij opent ons de ogen. Eerst waren we blind en dan kunnen we zien. Hij neemt de sluier weg van onze ogen. Het is openbaring. Mijn intelligentie, mijn achtergrond, mijn diploma's en niks in mijzelf kan dit bevatten. Dan kan ik het lezen, maar dan is het hoofdkennis. En de Heilige Geest wil dat het hartskennis wordt in ons. En hij wil ons transformeren. Dat is het grote werk van de Heilige Geest. Het was iemand ook van de tieners gisteravond. We hadden toevallig over een aantal dingen die echt raken met de preek. Iemand van de tieners zei gisteravond, nou, ik heb wel eens gezien dat mensen als het ware in de geest vallen. En dat ze zo staan te trillen. Dat is niet het voorname werk van de Heilige Geest. Het spreken in tongen is niet het voorname werk van de Heilige Geest. Al die dingen zijn niet het voorname werk van de Heilige Geest. Wat het voorname werk van de Heilige Geest is, is dat hij Jezus Christus zeer kostbaar maakt in onze harten. En dat we hem omarmen en zeggen, Heere Jezus, wat is het kostbaar dat u voor mij gedaan heeft aan het kruis op Golgotha. Ik heb niets verdiend, maar ik heb alles van u ontvangen. Wat een genade is dat. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij wil Jezus heerlijkheid aan ons openbaren. Hij wil ons zijn verlossingswerk openbaren. En steeds meer wil hij dat. Niet alleen bij onze wedergeboorte, dat is de eerste stap. Maar daarna voortdurend nog steeds. Soms dan ben je thuis aan het lezen en denk je, o Heer, zo'n Bijbelvers. Dit heb ik toch al 10 keer gelezen, maar ik zie nu iets wat ik eerder nog nooit heb gezien. En dan zeg je, o Heilige Geest, wat is het wonderlijk dat u nu die dingen wel aan mij openbaart op momenten dat ik ze soms nodig heb. Of dan zit je in een preek en dan ben je onder een preek en dan ben je aan het luisteren en zeg je, Heere Jezus, ik heb het nog nooit zo gezien. Ik heb het nog nooit zo gezien. Maar wat kostbaar dat u het nu aan mij wilt openbaren. De Heilige Geest wil het steeds meer aan ons openbaren. En ik wil u ook vragen, laten we deze verwachting ook hebben. En het ook uitspreken naar de Heere God. En zeggen, o Heere, we willen ons daarna uitstrekken. We willen ons daarna uitstrekken. En zeggen, Heilige Geest, ik heb u nodig. Ik wil dat u Jezus steeds kostbaarder maakt in mijn hart. Ik wil steeds meer van Jezus zien. Steeds meer onder de indruk zijn van wat hij voor mij gedaan heeft. En dan gaan we nu even terug naar Handelingen 1 en 2. Want we zien daar een grote opwekking gebeuren. Het is geweldig om te zien hoe God begint in Israël en zo de hele wereld rondgaat. Als we verder kijken in Handelingen. Soms doet God het door een preek. Soms doet God het door dat we thuis in onze stille tijd aan het lezen zijn. En soms doet God het door opwekking. Het verschil tussen het lezen en het luisteren en tussen opwekking is een verschil in hoeveelheid. Het is een verschil in hoeveelheid. Als ik thuis lees of onder een preek zit en de Heilige Geest openbaart iets van de kostbaarheid van Jezus aan mij, is het als een kan met water die in een bekertje gegoten wordt. En dat bekertje raakt voller. En dan zeggen we, o Heer, wat mooi. Dank u dat u mijn bekertje voelt. Dat u dit aardevat, dit gebroken vat wilt vullen. Maar als de Heilige Geest komt en opwekking werkt onder ons, in een gemeente, dan wordt die kan uitgegoten. En loopt het bekertje en alle bekertjes daaromheen lopen over en over en over en over. Opwekking is een verschil in hoeveelheid. Het is feitelijk niks anders. Jezus Christus wordt zo kostbaar aan ons gemaakt. Zo geopenbaard. Dat is het verschil met opwekking. Je krijgt meer dan wat je al hebt, van wat je al hebt. En we zien dit in Handelingen gebeuren. Ik wil een paar versen uit Handelingen nemen, zodat jullie ook zien dat de Bijbel het onderwijst aan ons. In Handelingen zien we het volgende. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest. En in vers 31, en toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. Dat is bijna identiek als in het begin van Handelingen 2. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Dan naar hoofdstuk 13. Maar Saulus, die Paulus genoemd wordt, vervuld met de Heilige Geest. En verderop in hetzelfde hoofdstuk, en de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. Het is ook zo mooi, hè? Er wordt vaak gezegd, door sommige mensen wordt er gezegd, ja, denk niet te veel na over je zonde, want daar word je neerslachtig van. Ik denk dat als de Heilige Geest komt, onze zonde steeds duidelijker maakt en die aan ons openbaart, maar dat gepaard kan gaan met blijdschap. En dat zien we ook hier. Ze werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. Zolang het oog maar gericht is op Christus. We zien hier voortdurende een herhaling bij Petrus en ook bij Saulus. Maar we zien dit niet alleen hier. We zien het ook in de kerkgeschiedenis. Eeuw na eeuw. In landen om ons heen. In landen dichtbij. In landen ver weg. En het is prachtig dat God ons deze hoop geeft. Als gemeente. Het is geweldig dat God de gemeente van Jezus Christus deze hoop wil geven. Dat hij zijn Heilige Geest voortdurend op zijn kinderen, op zijn gemeentes, wil uitstorten. En in Handelingen doet hij dit met de eerste discipelen. Een groepje vissers. Een belastinginner. En nog een paar anderen. En als we daarnaar kijken, als ik dan kijk, dan denk ik, heren, waarom zou u het bij mij doen? Maar als ik dan kijk naar de discipelen en naar de hopeloze situatie waar ze menselijk gezien in zaten in Handelingen 1. Dat ze daar zitten, Jezus is niet meer bij hen. Wat gaan we nu doen? Wat gaat God doen? Dan denk ik, wat een hoop voor Nederland. Wat een hoop voor Nederland. En misschien dat God ook iets in Nederland zou kunnen doen, nog steeds. We kunnen wel zeggen, ja, maar we zitten zo dicht voor de terugkomst van Jezus Christus. Er is geen hoop meer. Maar dat is niet iets wat de Bijbel ons onderwijst. In de Bijbel en ook in de kerkgeschiedenis zien we dat God juist vaak zijn geest uitstort op momenten dat het heel hopeloos eruit ziet voor de kerk, voor de gemeente. 20 jaar geleden, en ik geloof dat Peter Baan dit een heel aantal jaren geleden op een familiedag die we toen dat tijd in het Forum organiseerden ook gedeeld heeft. En Patricia en ik kennen een heel aantal mensen uit de groep waarover ik nu wat wil delen met jullie. En dan sluiten we de prediking ook af. 20 jaar geleden geloofde een groep jongeren en jongvolwassenen. Jongeren en jongvolwassenen, dus ook aan de tieners onder ons. Het is ook voor jullie. Een groep jongeren en jongvolwassenen in Alblasserwaard, net buiten Rotterdam. Die geloofden dat God ook nu opwekking, wedergeboorte, kan en wil geven. En die groep die kwamen eerst met iets meer dan 10 bij elkaar. Om te bidden. En om samen te lezen over opwekkingsgeschiedenis in de Bijbel. En ook in de kerk van de laatste eeuwen. En zij waren aan het bidden en aan het lezen. En terwijl zij aan het bidden waren, die zaterdagochtenden. Iedere zaterdagochtend kwamen ze met een groep bij elkaar. Breidde die groep uit. En ze waren aan het bidden voor de mensen om zich heen. En God begon hen te overtuigen van zonde. En ze zagen dat ze nog een hele stap te gaan in het heiligen van hun leven. En toen kwam God en gaf hij opwekking. En kwamen er eerst 10 tot geloof. En toen 100 tot geloof. En toen zijn er veel van die mensen ook gaan dienen. En dienen nu nog steeds, 20 jaar later, op heel veel plekken, in heel veel gemeentes in Nederland. Het is echt een werk geweest wat bekend staat door heel Nederland. Op veel plekken praten mensen daarover. En er was laatst ook iemand uit het midden van het land, uit een ander deel van het land, op het feest hier, toen we mochten vieren dat Milan Rietje 35 jaar in de bediening staan. En we waren daar samen over aan het praten met elkaar, die man en ik. Omdat het zo wonderlijk is dat God dat heeft gedaan. Maar hij heeft het 20 jaar geleden nog in Nederland gedaan. Het begon met een groepje, met een paar mensen. Gewone mensen, bouwvakkers en andere soorten mensen. Alle lagen van de samenleving waren bij elkaar. Jezus spoort onszelf aan om hier ook voor te bidden. In Lucas 11, vers 13 zegt hij: als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden? Dat is de afsluiting van de passage. Jezus bidt daar vaak van: bid en u zult ontvangen. Hè? De steen en het brood wordt daar gezegd, wat gegeven wordt. Maar hij sluit de passage af hiermee. En Lucas, die erkent hier in dat stuk, dat het allerkostbaarste wat wij kunnen ontvangen van God is nog meer van de Heilige Geest. Opdat Jezus nog kostbaarder mag worden in onze harten. Geloof je dat de Heilige Geest ook onze harten voortdurend en steeds meer wil verlichten? Geloof je dat de Heilige Geest, Jezus en zijn verlossingswerk ook steeds meer aan jou wil openbaren en Jezus steeds kostbaarder wil maken in jouw hart? Waarin zien we dat bij onszelf? Strekken we ons daarnaar uit? Bidden we daarvoor? Verlangen we daarnaar? Hongeren we daarnaar? Zeggen we: Jezus, kom. Ik wil meer van u. Ik wil u meer zien. Dat is de boodschap van de Heilige Geest. Hoe de Heilige Geest werkt. En hoe hij zich aan ieder wil openbaren. Hoe hij Jezus aan ieder wil openbaren. Laten we bidden. Vader in de hemel. Heere onze God. Wat is het heerlijk om te zien hoe uw Vader, Zoon en Heilige Geest naast elkaar werkt. En uw verlossingswerk aan ons wilt openbaren. Aan hen die u nog niet kennen, door hun wedergeboorte te geven. En aan hen die u al kennen, door steeds meer van uw heerlijkheid zichtbaar te maken in onze harten. Dat u onze, niet onze hoofden wil raken, maar onze harten. En dat u ons voorbereidt, Heer, voor een eeuwige heerlijkheid bij u. Van aangezicht tot aangezicht. Niet via een spiegel. Dat we bij u mogen zijn. En Heere God, wat is er mooier, wat is er kostbaarder dan wat we nu zo meteen over mogen gaan op het avondmaal. Mogen gedenken wat u heeft gedaan voor ons. En mogen zeggen: ja Heere, er komt dat moment dat u ons haalt. En dat we bij u zijn. En dan zullen we u samen met u drinken. O Heere Jezus, dank u voor wie u bent en voor wat u voor ons gedaan heeft.